Lucas hoofdstuk 2 wil ik eenvoudig met u lezen. Die overbekende verzen, en dat heb ik al wat langer aangekondigd, dat we hier zouden eindigen in Bethlehem. En het geschiedde in die dagen. En het geschiedde de dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus. Dat heel de wereld ingeschreven moest worden. En deze eerste inschrijving vond plaats toen Serenius, of beter vertaald Quirinius, over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. En ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwe vrouw die zwanger was. En het geschiedde toen ze daar waren, dat de dagen vervuld waren dat zij baren zou. En ze baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken, legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Tot zover de schriftlezing. Keizer Augustus, daar begint het mee. Als u iemand in die tijd, die in die tijd geleefd had, gevraagd had, is er iemand belangrijker en grootser dan keizer Augustus, had u waarschijnlijk het unanieme antwoord gekregen, absoluut niet. Keizer Augustus was een absolute heerser. Hij was de onbetwiste heerser zelfs. Hij werd ook wel de meest vooraanstaande burger in het Romeinse Rijk genoemd. En het Romeinse Rijk in de tijd van de geboorte van de Heer Jezus liep van het noorden van Frankrijk, Spanje, heel de kop van Afrika, Israël en zo in het Mediterraanse gebied. Turkije, hedendaags Turkije, Griekenland tot aan Rome toe. Het was als het ware alles rondom het Middellandse zeegebied was hij de eerste burger. En we lezen dat hij hier keizer Augustus heet. En Augustus wil eigenlijk zeggen verhevene. Een titel die in die tijd ook alleen werd toegeschreven aan de goden bij de Romeinen. Alleen de goden werden genoemd Augustus. Nou, dit was een man die had zijn reputatie en zijn naam waargemaakt. Zijn werkelijke naam was Gaius Julius Caesar Octavianus. Dat was zijn volledige naam. De Bijbel omschrijft hem hier gewoon als keizer Augustus. Als legerofficier had hij fenomenale overwinningen geboekt. Als generaal had hij zich bewezen in zijn kunde en zijn inzichten in strategie. En hij was zover gekomen dat alle legers onder zijn hoede waren. Van het volledige Romeinse Rijk. Wat eerst was onderverdeeld in verschillende onderdelen en over verschillende generaals, was hij uiteindelijk de enige die volledig de regering en de heerschappij had over alle legers. En zo wist hij zich ook inderdaad in die tijd ook in Rome in de politiek te mengen. Hij was er al bekend en hij was er al geliefd, wil ik niet helemaal zeggen, maar hij was daar al ingeburgerd. Maar langzaam maar zeker door een heel slim politiek spel die hij speelde, werd hem zelfs het recht van alleenheerser gegeven. In werkelijkheid was er een senaat. Die hadden nog net bevoegdheden, maar het was Augustus die bepaalde. Hij had letterlijk zeggenschap over leger, politiek, staat en religie. Maar hij was zo slim om inderdaad te zeggen van, ik laat me geen koning of dictator noemen. Dat had hij eigenlijk naar zich neergelegd, keizer Augustus. Maar toen ze hem het voorstel deden van, wil je niet Augustus heten, toen heeft hij dat aanvaard. Maar deze keizer was ook een fenomenaal, hoe moet ik het zeggen, bestuurder, een bekwaam leider. Hij bracht namelijk een enorme stabiliteit in het Romeinse Rijk. Vaak denken wij dictators dat die alleen maar aan zichzelf denken. Wel in zekere zin, het was een man die was schatrijk. Door al zijn overwinningen is hij schatrijk geworden. Maar hij was ook een heel bekwaam heerser. En met het bekwame heerser was hij ook inderdaad dat hij enorme stabiliteit bracht. Na jaren van oorlog in het Romeinse Rijk was hij de eerste die als het ware de vrede bracht. Er was een tempel in Jeruzalem, of in Jeruzalem mag ik zeggen, in Rome. Dat was de tempel van oorlog en die is jaren open geweest, want ze waren in oorlog. Hij was de eerste die hem toedeed. Die tempel hebben wij niet meer nodig. Wij worden een vrederijk. Het was een man met enorme vermogens. Nou, we weten, was er een inscriptie gevonden dat hij 82 gebouwen persoonlijk gefinancierd had en 14 tempels. We denken aan de Bill Gates vandaag aan de dag. Deze mensen konden er wat van. En deze had ook zijn invloed. Keizer Augustus kende zijn gelijken niet. Zijn heerschappij was voelbaar in heel het Rijk. Wat hij zei, gebeurde. Wat hij vroeg, werd gedaan. Wat hij eiste, werd ingelost. Voor iedereen was het duidelijk. De keizer heerst. En hij werd zelfs op sommige plaatsen vereerd als een verlosser, als een god. Sommige mensen op sommige plaatsen hadden zelfs, sommige steden hadden hun nieuw jaar waar ze begonnen, hadden ze verplaatst naar, ik meen de 23 september, dat was zijn geboortedag. Een wereldverbeteraar werd in hem gezien, een man van ongeziene status en een ongeëvenaarde positie en onbetwistbare heerschappij. Soms wel eens goed om deze keizer eens in de spotlight te zetten, want wij komen hem tegen in Lucas hoofdstuk 1, sorry, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 3. Want we lezen daarin, het schiedde in die dagen, welke dagen waren het? De dagen van Johannes de Doper, weten we dat nog? Daar kwamen we uit. De dagen van Johannes de Doper, dat Herodes koning was over Judea, die dagen vaardigde deze keizer een gebod uit, een dogma, bindend voor iedereen. Voor het hele Rijk. Iedereen moest geregistreerd worden. Van Frankrijk, Spanje, de kop van Afrika tot aan Israël toe. En er waren vaak twee redenen voor dat dit gebeurde. Of men moest in het leger dienen, of het was voor belasting. Israël was gevrijwaard van het leger. Dus het was voor de belasting. Nu, Augustus was heel slim geweest, want die gebruikte culturele tradities om inderdaad ook de telling te handhaven. En het was ook een man die inderdaad een rechtvaardig belastingstelsel nastreefde. Iedereen gelijk, iedereen wist waar hij aan toe was, een telling en zoveel procent voor elke inwoner moest afgedragen worden aan Rome. Deze man die bracht schatten aan geld in Rome, onvoorzien en ongekend. En wat lezen we dan in hoofdstuk 2 vers 2? De eerste inschrijving, dat was de keizer die we als het ware tegenkomen. En deze keizer vaardigt een bevel uit en dat is, als je dan gaat nadenken, de hele politieke en het hele organisatorische systeem in Rome gaat draaien. Brieven worden uitgevaardigd, het stempel en het zegel van de keizer wordt eronder gezet. Die worden naar de uiteinden van het Rijk verzonden. Quirinius ontvangt hem. In het oosten, om het zo maar te zeggen. Die was voor het uiterste oosten verantwoordelijk. Hij was stadhouder in Syrië, wordt dat hier genoemd, een loyaal onderdaan. Dat hij stadhouder was, is misschien nog een kleine opmerking. Hij was daar als het ware bewindvoerder. Ik wil niet zeggen dat hij een positie had, maar hij was aangesteld om dat bevel uit te voeren van die inschrijving. Hij was ook een man met een trouwe dienst, een staat van dienst in het leger. En dat zie je vaak in die tijd. Het waren allemaal mannen die hun staat van dienst hadden bewezen. Een kundige organisator. Quirinius. Wat staat er zo mooi? De eerste inschrijving. Ziet u dat als u de tekst nog over heeft? De eerste inschrijving vond plaats. Nou, wij weten daar niet zo heel veel van, maar Theophilus, de ontvanger van het Lucas-evangelie, zal daar voldoende aan gehad hebben. Want dat betekent dus dat er meerdere volgden. Handelingen hoofdstuk 5, 37 vindt u een andere. En wat je eigenlijk ziet is dat eigenlijk Lucas het evangelie zo mooi plaatst van de geboorte van Jezus Christus in de wereldgeschiedenis. En vandaar dat ik ook begonnen ben met die grote keizer, om gewoon eens te zien hoe God een man bekwaamt. Als keizer Augustus, waar je gewoon naar staat te kijken en zegt, hoe kan een man met zoveel vermogens en zoveel heerschappij. Hoe kan dat? Maar het is Gods voorzienigheid. Gods voorzienigheid. Dat keizerlijke decreet werd uitgevaardigd. En je zou kunnen zeggen, elk facet wat daarna volgde, werd als een atoomklok, paste dat exact in Gods tijdsplan. Exact, volmaakt. Vanuit deze grote troon en vanuit de grote stad Rome tekende als het ware, zette de handtekening van keizer Augustus en hij drukte zijn zegelring daarop. Een decreet, dit gaat gebeuren. Maar dat laatste wat hij in zijn gedachten had was een jong koppel dat vanuit Nazareth naar Bethlehem zou verhuizen door dit decreet. Maar dat was exact wat God gebruikte. Zie, wij denken vaak in Gods leiding en Gods sturing, dan denken wij van God doet dat alsof het in ons gezichtsveld zit. Ik hoop dat u vandaag eens wat verder kan kijken, dat de Heer inderdaad zo in zo'n tekst als Lucas hoofdstuk 2, dat we daar een panorama krijgen van Gods leiding die alles overstijgend is. En het ontbreekt mij aan de tijd om daar wat in detail op in te gaan. Maar elke Israëliet ging op weg, vers 3. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Het was niet de meest gunstige periode, want het was winter. Kans op regen, kou, was groot. En wat lezen we dan bij het koppel in hoofdstuk 2, vers 4? Ook Jozef ging op weg van Galilea, de stad Nazareth, naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet. Daar kwamen zijn voorouders vandaan. En het gaat niet zozeer alleen maar om de locatie Bethlehem, maar het gaat ook om David. David is daar geboren. Want Bethlehem ligt in Judea, in het zuiden. En als we namelijk doorheen het Oude Testament gaan, dan is eigenlijk Bethlehem een plaats die bijna niet opvalt. Als namelijk, als ze het land veroveren, het Israël het land ingaan bij Jozua, dan worden daar uiteindelijk allemaal steden benoemd die verdeeld worden aan Juda. Maar in één keer komen we daar Bethlehem tegen. Zo klein, zo nietig. Als we daar door het boek van Richter gaan, dan komen drie verhalen in naar voren. En dan bedank ik even Rutte erbij. Drie keer komt het verhaal naar voren waarin de naam Bethlehem centraal staat. En eigenlijk zien we daar al in het boek Richteren dat er eigenlijk een aanloop wordt genomen van Bethlehem wordt bekendgemaakt, want er gaat een koning komen uit Bethlehem, David. En het is eigenlijk wel heel bijzonder, die grote koning of die grote keizer Augustus, die in een gigantisch grote stad woont met fenomenale gebouwen. Colosseum was nog niet gebouwd, dat zou ongeveer 70 tot 80 jaar later gebouwd worden. Maar dat geeft een beetje een indruk in wat voor rijkdom daar was. En deze keizer had als op zijn sterfbed had hij eigenlijk wel iets gesproken naar mij weten dat aardig overeenkomt met Rome. En hij zei dit op zijn sterfbed: ik heb Rome van steen gevonden. En ik laat Rome achter als een marmeren stad. Van steen veranderd in marmer. Pracht en praal. En God verkiest een nietige plaats als Bethlehem. Wat een contrast. Dus elke keer wat we tegenkomen in de Bijbel is altijd weer dat contrast. God verkiest het meest onopvallende. Micha 5 vers 1, we hebben dat vorige keer ook gelezen. En u, Bethlehem Ephrata, u bent klein. Het staat er zelfs, u bent klein. Een plaats van nobodies, om het zomaar eens te zeggen. Om te zijn onder de duizenden van Juda. U bent klein, u valt niet eens op in de duizenden dorpen, steden, plaatsen waar mensen wonen. Bethlehem was klein. Maar het was de plaats waar David geboren is, naar we weten. In Samuel lezen we erover. En zelfs als ze spreekt over David zijn helden aan het eind in 2 Samuel, dan moet je maar eens lezen dat David zegt: Oh, zou ik water uit de put van Bethlehem kunnen drinken? En drie van zijn helden gaan erop uit en die nemen een emmer water uit de put en die brengen het bij hem. En David zegt, oh, en dat spreidt hij uit voor de Heer. David heeft een goed beeld van wat het is om in Bethlehem te leven. Dat was zijn plaats. En zo trekken als het ware Jozef en Maria naar Bethlehem. Want Jozef, stond er zo mooi, was van het geslacht van David. Vanuit Galilea, staat er in vers 4, uit Nazareth naar Judea, naar Bethlehem. En dan lezen we vers 5. En misschien dat we wel eens denken van, waarom moest hij daarheen? Zouden ze daar nog eigendommen hebben? Zouden ze daar nog bezittingen hebben? Want ieder had zijn eigen bezit in het gebied waar hij was toegewezen, waar zijn familie vandaan kwam. Helaas weten we dat niet, maar wie weet vinden we dat ook nog een keer. Maar voor nu weten we dat niet. Maar wat lezen we dan in vers 5? Dat zij daarheen gaan om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondergetrouwde vrouw. Nou, ze waren inmiddels getrouwd. Het woordje ondertrouw of trouw, dat maakt de Bijbel niet, of in die Hebreeuwse cultuur niet zo heel veel uit. Ze waren getrouwd. Als u uw Bijbel voor u heeft, dan heeft u al kunnen luisteren. Of als u goed gehoord heeft, dan heeft u vers 1 over de inschrijving gehoord. Over vers 2, in vers 2 over de inschrijving. In vers 3 over de inschrijving. En opnieuw in vers 5 over de inschrijving. Vier keer wordt beschreven dat er een inschrijving was. Lucas laat geen twijfel over waarom Jozef en Maria op weg moesten. Het was vanwege de inschrijving van de grote keizer. Dat was de hoofdreden. We weten niet precies of Maria mee moest of niet, maar alleen achterblijven was ook niet echt een optie. Je zou je bijna wel eens afvragen, als we lezen over Maria en Jozef, waren dat godsvruchtige, was dat een godsvruchtig koppel? Zouden ze het geweten hebben van Micha hoofdstuk 5 van zijn? Want zij wisten dat ze zwanger was van de Heilige Geest, dat ze een kind in haar droeg die Immanuel was. Dat zij zich misschien wel eens afgevraagd hebben, Jozef, hoe komen wij nu op tijd in Bethlehem? Totdat de heraut van Quirinius in Bethlehem of in Nazareth kwam en zei, iedereen moet terug naar zijn plaats om ingeschreven te worden. Het zou me niks verwonderen als ze allebei een glimlach op hun gezicht kregen. Zoiets van, de Heer zijn tijd is perfect. De inschrijving. We gaan onderweg. We gaan onderweg. Jozef neemt zijn zwangere vrouw mee om alle roddels en geruchten te voorkomen. Om het zomaar te zeggen. Op weg naar Bethlehem. Want daar moest de verlosser geboren worden. En dan lezen we in vers 6 en 7, het geschiedde toen ze daar, en dat is Bethlehem waren, dat de dagen vervuld werden, dat ze baren zou. Ze baren haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken, legde hem in de krippen, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. De tijd van de geboorte was aangebroken. En weer dat contrast, hè. Nou, niet bepaald, en daar staan we natuurlijk vaker bij stil, niet bepaald een plaats waar het comfortabel is zoals het hier voorgesteld wordt, terwijl de koning of de keizer in alle rijkdom en heerlijkheid leefde. Die zichzelf een status aanmat of aangemeten heeft van onsterfelijkheid. En hier een onbekend, onaanzienlijk koppel waar eigenlijk alles om draait. De keizer is niets anders dan een instrument in Gods hand om dit koppel van Nazareth naar Bethlehem te krijgen. En daar is het waar inderdaad heel eenvoudig beschreven staat dat de dagen vervuld waren, dat ze baren zouden. Ze baren haar eerstgeboren zoon. Dit is waar niet een, zoals we dat zien in Rome, waar een mens zichzelf vergoddelijkt. Maar dit is de plaats waar God mens wordt. Aan mensen gelijk, in een gedaante als een mens bevonden, zegt Paulus in Filippenzen. Het grootste wonder van de wereldgeschiedenis. Dit is het grootste wonder aller tijden. Er is geen groter wonder in de Bijbel te vinden. Dit is het summum. Maar het wordt zo eenvoudig beschreven, is het niet? Je leest eroverheen, of je leest het en je denkt van, dit is het, dit is het. Ze baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe. Eenvoudiger kan niet. Ze baarde haar eerste zoon, er staat niet enige. Dat is een mooi verschil in de Griekse tekst. Ja, als we wel eens horen in de Bijbel, als er inderdaad zo'n weduwe was die weende, want haar enig geboren zoon was gestorven. Dat is een ander woord. Dit is eerstgeborene. En ze wikkelt hem in doeken om hem warm te houden en veilig te houden, om alles lekker bijeen te steken als het ware. Ze legt hem in een voerbak, in een kribbe zoals het bij ons vertaald wordt. De enige plaats blijkbaar die beschikbaar was. Maar zo eenvoudig en zo basic, minimaal aantal woorden gebruikt. Is dat niet? Ik bedoel, hoe kun je het nog eenvoudiger vertellen? Wie van jullie heeft thuis een kerststal staan? Je mag rustig je handen opsteken hoor. Dat is geen schaamte hoor, dat is, we gaan daar geen lachen over, dat mag hè, die vrijheid hebben wij. Maar ik vrees dat er iets meer in uw kerststal staat dan Lucas omschrijft. Het is hier zo eenvoudig, ja. We hebben er nogal wat omheen bedacht, als ik het zo mag zeggen. Ja? Vaak hebben we dieren erbij staan en andere personen, maar daar lezen we eigenlijk niks van. We lezen niet eens over waar het is, we verstaan alleen wat er niet is. En waar was het niet? Ze waren niet in een herberg, want daar waren ze niet. Daar was geen ruimte, staat er zo mooi in vers 7. Omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Nou, misschien wel leuk om even te zeggen, het woord herberg is hier in de Lucas-tekst anders dan de barmhartige Samaritaan. Die werd naar een herberg gebracht, maar dat woord voor herberg is anders. Dit is eigenlijk een woord waar je zou kunnen zeggen, dit is niet het gebruikelijke woord. Het geeft eigenlijk aan dat het hier eerder gaat over een gastverblijf, een kamer aan een huis vast of bovenop een dak. Dat was geen beschikbaar. Hoe vaak denken we niet in termen van, er was een boze herbergier. Het was geen herberg, zoals wij denken als een herberg waar tieners heen gaan of een hotel waar je een hoteleigenaar hebt. Daar is niet de gedachte hierachter. Dus als wij inderdaad denken in termen van herberg, er was geen boze herbergier. Jozef en Maria waren ook niet op zoek gegaan, want er staat niks in de tekst. Soms hebben ze, ja, ze konden niks vinden, dit was het enige wat over was. Staat niet in de tekst. Er was ook geen indicatie dat Jozef en Maria arm waren. Dat staat niet in de tekst. Er waren ook geen dieren vermeld. Heeft u die staan? Meestal wel, hè? En dat doen we op basis van het feit dat het een voederbak was. Maar het staat niet dat er dieren waren. En er is geen enkel nadruk op de verloop van de bevalling. Nou, dit is niet iets waar we nog vaak aan denken, maar dat werd in het verleden theologisch gezien nog alles uitgesteld, of tenminste in het licht gezet. Lucas omschrijft het zo eenvoudig. De geboorte van de Heer Jezus Christus. Maar eigenlijk zit hier een hele mooie genadevolle bescherming in van de Heer. Ik kan mij zo voorstellen, als de Heer hier de krantenartikels en een groot gedeelte van neergezet had en het glorieus had neergeschreven, dat onze kerststalletjes te klein waren voor onze huiskamer. Denkt u ook niet? Wij hebben de neiging om er meer bij te verzinnen dan er is. Dit is een bescherming van de Heer. Misschien wel leuk om te weten, op de plaats waar men vermoedt dat Christus geboren is, er staat nu een kerk. Hebben ze een kerk geplaatst. Hij heeft zelfs de naam over de kerk van Christus, geboorte of zo, zoiets is het. Zoiets zal het zijn. Die heeft een gigantische oppervlakte van 12.000 vierkante meter. Dat is een hectare. Als boer is dat een hectare. Dat is 100 bij 100. Eigenlijk 100 bij 120. Als u dat even uitmeet, dan heeft u een redelijke kerk. Maar bon, dat was zomaar bijzaak. Waarom? Daar gaat het niet om. Zij baarde haar eerstgeboren zoon. Wikkelde hem in doeken. Legt hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En je ziet dat God eigenlijk helemaal centreert en focust op hetgeen waar het om gaat. De menswording van zijn eigen zoon, verbonden met ons. In totaal contrast met de keizer in Rome. Groot, machtig, heerser. Wat hij zegt gebeurt. En daar in Bethlehem de ware heerser. Totaal afhankelijk. Maar die de absolute heerschappij zal ontvangen. We hebben het vandaag gehoord. En de heerschappij zal op zijn schouders rusten. Waar is de toekomst? Het contrast kan bijna niet groter. Hoe God zijn eigen zoon naar deze wereld bracht. En daar eigenlijk in contrast met deze grote keizer. Die zoveel van God gekregen heeft. En zoveel mogelijkheden, zoveel capaciteiten. Maar het zonder God wilde doen. En God zendt zijn eigen zoon. Volledig toegerust. Om die weg te gaan. En de wil van de Vader te doen. Van hem werd gezegd, Lucas 1, vers 32. Hij zal groot zijn. Deze Jezus. Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Heel bijzonder. Dat is hetgeen wat Maria in haar handen houdt. Alle heerschappij zal op zijn schouders rusten. Maar komend in nederigheid. En dit is de werkelijke verlosser van de wereld. Is het niet een eenvoudig begin, maar een glorieus einde. Kent u hem? De Heer Jezus Christus is gekomen om voor u en mij de prijs van de zonde te betalen. Opdat het ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Vandaag is de dag. Kniel bij de kribben neer en weet dat is de Heer die voor mij kwam. Op weg naar het kruis. Vader, dank voor deze tijd. Dank u voor uw woord dat rijkelijk gevloeid heeft deze ochtend, Heer. En dat ik daar nog een kleine bijvoeging mocht brengen, Heer. Wilt u het zo vormen, Heer? En mogen we zo ook met elkaar stilstaan deze dagen, Heer. Bij het allergrootste wonder. Dat u, Heer Jezus Christus, kwam om u te verbinden met ons als mensen. Om mens te worden. Waarachtig God en waarachtig mens in één persoon. Jezus Christus. Opdat een ieder die in hem gelooft, Heer, in u, Heer, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. U kwam om het verlorene te zoeken, te vinden en te verlossen. O Heer, mag die boodschap vandaag weer klinken. In onze harten en van een ieder die u niet kent, Heer. Trek hen tot uzelf, Heer, en verheerlijk uzelf uit genade. Amen.